Hubert, je bent even nodig. Beste vrienden, ik heet u allemaal hartelijk welkom vanavond. Fijn dat jullie er weer zijn. Het is een maand geleden. Ja, volgens mij wel, want er is één keer uitgevallen. Nee. Oh. Zo. Ja, zie je wel, jullie weten het beter dan ik. Dat is een goed teken, dat betekent dat jullie het nodig missen. Goed. Laten we samen beginnen met het zingen van psalm, we hebben een organist, ja. 118 vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte. 118 vers 7, zingen. In verband met het onderwerp lezen we Romeinen 6 vers 1 tot en met 11. Romeinen 6 vers 1 tot en met 11. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden, dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt, in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. De schriftlezing laten wij de Heere vragen om zijn zegen. God en Vader van onze Heere Jezus Christus. U bent het die ons samenbrengt vanavond. om uw woord en de belijdenis te bestuderen, om elkaar te bevragen en door te geven datgene wat zo noodzakelijk is tot opbouw in het geloofsleven, maar ook om u te leren kennen. Over het onderwerp van de doop, we hebben het al gelezen. En daar is zoveel rijkdom in, o God van onze doop. Wij bidden u, leert u ons door uw Heilige Geest onze doop verstaan. Door het geloof. Wat zal dat rijk zijn? Dat is alles. Dan hebben we alles. Want dan hebben we u, Heere Jezus, als de gekruiste en de opgestane. U bent het wezen van de doop. U wordt betekend en verzegeld in de doop. In relatie tot arme zondaars die met u sterven en met u opstaan tot eeuwig leven. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? Mogen we aan uw voeten zitten, grote meester. Zoals uw discipelen aan uw voeten zaten, soms sprakeloos, met ingehouden adem. Mogen we zo vanavond iets ervaren dat de eeuwigheid de tijd binnenbrengt. Omdat het gaat over de eeuwige dingen, de dingen van u. Laat dan alle zorgen een ogenblik mogen wegvallen. En alle kleine dingen in het niet vallen. En alles om ons heen zwijgen, opdat we u zien. En opdat we uw stem horen. U weet wat ieder nodig heeft. Heere, wees met hen die niet konden komen, die thuis wachten. Ook die met ons meeluisteren. Geef ook daar uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen nu het artikel wat aan de beurt is, artikel 34, wat gaat over de heilige doop. Wel opvallend overigens, hè, dat zowel in de catechismus als in de geloofsbelijdenis, als het over de sacramenten gaat, dan krijg je ellenlange artikelen. Over alle andere onderwerpen, dat gaat nog. Ik bedoel niet dat het te veel is, maar je krijgt hele lange artikelen als het over de sacramenten gaat. Dat betekent, daar werd toen de strijd over gevoerd. Met Luther, met de Roomse kerk. En dat hebben de reformatoren duidelijk willen maken. Van de heilige doop, artikel 34. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen. Dat men zou kunnen of willen doen, die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis, die met bloed geschiedde in de plaats daarvan, heeft verordend het sacrament des doops. Door het welk wij in de kerken gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn. Zijn merk en veldteken dragende en het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn. Ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen. Al degenen die de zijne zijn. In de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Alleen met rein water. Ons daarmee te verstaan gevende dat gelijk het water de vuilheid van het lichaam afwast. Wanneer wij daarmee begoten worden. Het welk op het lichaam desgene die de doop ontvangt gezien wordt. En hem besprengt alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet. Door de heilige geest. Haar besprengende en zuiverende van haar zonden. En ons wederbarende uit kinderen des torens tot kinderen gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging van het dierbare bloed van de Zoon van God, die onze Rode Zee is. Door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijk land Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt. Te weten, de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen en alle vuiligheid en ongerechtigheden en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende om de oude en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden, met de enige doop, zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat zij eens ontvangen hebben en daarboven verdoemen de doop der kinderkens, der gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken van het verbond te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden waren, werden op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen, dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren wij, zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor ons gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen in het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat ze geboren waren, offerende voor hen een lammeke, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt, de besnijdenis van Christus. Tot zover dit artikel. Wij zingen nu vers 10 uit Psalm 118. Dit is de poort des Heren, 118 vers 10. Zondag heb ik het al even gezegd in de kerk. Nu we het samen gelezen hebben, dit lange artikel, kunt u wel begrijpen dat je dat niet in één keer behandelen kunt. Of je moet er wat erg oppervlakkig over spreken. En omdat de doop zo belangrijk is, en in onze tijd nogal in discussie is en aangevochten in verband met herdoop, alleen de volwassen doop, de loochening dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, en dergelijke vragen meer in verband met de ontwikkelingen onder het Joodse volk en de belofte van God, denk ik dat het goed is om het in een aantal keren te doen. Artikel 34. Vanavond de volwassen doop. We leven wel zijn volgende keer de kinderdoop en besnijdenis en die problematiek. En dan de derde keer de kinderdoop met daarbij horend het doen van belijdenis. Want dat blijkt toch helemaal samen te hangen. Vanavond is de volwassen doop. Hij stond voor het trapje, dat van een aantal rondhouten stokken was gemaakt, en afdaalde in de doopvijver. Op 1000 meter hoogte. In de bergen, in het hartje van Irian-Jaya, in de smalle Landikma-vallei. De zon scheen helder aan de strak blauwe hemel. Het water van het kleine stroompje vulde aan de ene kant de gegraven doopvijver, en aan de andere kant liep het water de vijver weer uit om zijn weg te vervolgen naar de grote rivier de Landi. Honderden mensen stonden om de doopvijver heen. Kijk, daar staat hij, een gebogen gestalte. Meptanboek. Eens het grote oorlogshoofd. Vele moorden heeft hij op zijn naam staan. Zijn 5 vrouwen waren meer dan alleen maar een statussymbool. Meptanboek was het machtige opperhoofd in Landikma. Wat hij zei, gebeurde. Als hij het sein gaf voor de oorlog met de bewoners aan de andere kant van de rivier, de mensen van Pasvelli, dan begonnen de krijgers zich klaar te maken. Er werd gedanst en gezongen, men kwam in trance en stak men de rivier en men stak de rivier over naar het gebied van de vijand. Maar die tijd is voorbij. Het evangelie is gebracht in de Jalimo-valleien en het heeft mensenharten vernieuwd en mensenlevens veranderd. Meptanboek is als een van de eersten tot bekering gekomen. Gods woord heeft door de kracht van de Heilige Geest zijn leven totaal veranderd. Hij heeft zijn zonden beleden voor God en mensen. Hij heeft vergeving ontvangen. En door de macht die hij als opperhoofd nog bezat, heeft hij heel zijn volk naar de kerk gebracht. Wat een wonder van God. Om eerst de grootste vijand van het evangelie neer te vellen en te maken tot een vriend. Als een van de eersten is Meptanboek gedoopt. Daar staat hij. Bij de doopvijand. De mensen van de Jali-stam staan om hem heen. Ze kennen hem zo goed van vroeger. Wat is hij veranderd? Hoor, hij legt een getuigenis af voordat hij in de doopvijver afdaalt. Meptanboek wenkt met de hand. Iedereen zwijgt. Het is doodstil. Alleen het kabbelende water van het beekje en het roepen van een vogel in de lucht is nog te horen. Stamgenoten en vrienden. Zo klinkt het uit zijn mond. Ik heb jullie wat te zeggen. Wij staan hier aan de rand van de doopvijver. Weldra zal ik afdalen in het doopwater. En daarmee wordt heel mijn oude leven begraven. Ik verklaar hier openlijk dat ik mijn oude heidense leven afzweer en voorgoed vaarwel zeg. Heel mijn leven is zonde voor God. Maar het water van de doop wijst op het bloed van Christus, dat op Golgotha is gestort. Hij heeft mijn vuile hart, vol van zonden, schoongewassen. En als ik uit het water omhoog kom, is dat een beeld van het nieuwe leven dat ik door genade wil gaan leiden. Ik wil gaan leven zoals God het zegt in de Bijbel. En dat moeten jullie ook doen. Jullie moeten je bekeren. Laat je oude leven los en dien voortaan de Heer. Dan mag je ook gedoopt worden. Net als ik. Toen daalde Meptanboek af in het water. Zijn inmiddels wat grijs geworden kroeshaar verdwijnt onder de waterspiegel. En nadat de zendeling de doopformule had uitgesproken. Meptanboek, aangaat ik mablab gaat min ala inukfam. Ik had Jezus inukfam. Ik had rochkudus inukfam. Kidia, aangaat ik mablab gaat tukagi. U kan raden wat dat is. Ik doop u, Meptanboek, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En ik dompel u nu onder. Zo werd Meptanboek door de christelijke doop ingelijfd in de gemeente van Christus. Nadat hij persoonlijk door het werk van woord en geest tot bekering was gekomen. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Vrienden, uit dit voorbeeld van Meptanboek is duidelijk dat bekering en doop bij elkaar horen. Het is ook duidelijk dat alleen gelovigen gedoopt mogen worden. Wie uit de heidenen tot bekering gekomen was, mocht door de doop worden ingelijfd in de gemeente van Christus. Zoals de doop een beeld van de bekering. En dat is het nog. Het ondergaan in het water en het omhoog komen uit het water, dat wijst op het sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat wijst op Goede Vrijdag en Pasen. De Heer Jezus gaf in dat verband ook het zendingsbevel. Ga dan heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. De noodzaak van de bekering En de oproep tot bekering was altijd en onmisbaar een element in de prediking van de apostelen. Kwamen er heidenen tot bekering, dan mochten ze worden gedoopt. Van Paulus lezen we dat hij in Efeze, waar hij enige tijd heeft gewerkt, zowel Joden als Grieken dezelfde boodschap voorhoudt, betuigende beiden Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Die tot geloof kwamen, werden gedoopt. Dankzij hun bekering werden ze christen. De doop is het sacrament van de wedergeboorte en de inlijving in de christelijke kerk. Titus 3 vers 5. Opvallend is dat Paulus in zijn brief aan Efeze, ik had het net over die gemeente van Efeze vanuit Handelingen, maar nu in zijn brief aan de gemeente van Efeze komt hij daarop terug. Als hij de heidenen die tot bekering gekomen zijn vermaant tot dagelijkse bekering, dan wijst hij hen terug naar het moment dat ze gedoopt werden. We lezen dat in Efeze 4 vers 22 tot 24. In de vroege kerk werd het leren kennen van Christus en de daaruit volgende nieuwe levenswandel sterk beleefd vanuit de doop. Logisch. Want dat was de grote overgang van heidendom naar christendom. We kunnen de termen die Paulus daar gebruikt niet verstaan zonder te denken aan de oud-christelijke doopliturgie. Die bestond uit drie onderdelen. Een afleggen, een vernieuwd worden en een aandoen. Voordat de dopeling in het water afdaalde, moest hij zijn oude klederen afleggen. Zo legt immers de mens die in het bad van de wedergeboorte wordt ondergedompeld zijn oude klederen af. Die klederen omhulden het leven van een mens die bedorven was door de begeerlijkheden der verleiding. Die oude levenswandel noemt Paulus hier de oude mens. Tot het afleggen van dat leven is de dopeling bereid en gereed als hij afdaalt in het water. De tweede fase in de doopliturgie is het ondergaan in het water en het weer gereinigd omhoog komen uit het water. Daarin werd het sterven aan de zonde en het opstaan tot het nieuwe leven gesymboliseerd. Door de wedergeboorte vangt het nieuwe leven aan. Het innerlijk, Paulus noemt dat daarin even de geest uws gemoeds, wordt vernieuwd. Het verloren beeld van God wordt weer opnieuw geschonken. Het nieuwe leven begint de gelovigen te doorstromen. De derde fase is dat de dopeling na zijn onderdompeling uit het water omhoog komt en zijn nieuwe doopkleed aantrekt. Zo trekt de gelovige ook de nieuwe mens aan. En daarbij gaat het niet om het uiterlijke kleed, maar om de inwendige, wezenlijke vernieuwing van hart en leven. Paulus spreekt van een nieuwe schepping in rechtvaardigheid en heiligheid. Zijn nieuwe gewaad is de gerechtigheid en de heiligheid. Het beeld van God wordt in hem hersteld. De doop mag dus, zoals u inmiddels begrijpt, alleen bediend worden aan degene die tot God zijn bekeerd. Mensen die het heidendom vaarwel gezegd hebben en die de Heere zijn gaan dienen. Ons doopformulier voor de volwassen doop zegt ook dat de doop alleen bediend mag worden aan degenen die belijdenis doen van hun boetvaardigheid en van hun geloof in Christus. Alleen wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Het formulier zegt ook dat de apostelen geen volwassenen hebben gedoopt dan alleen degenen die belijdenis deden van hun boetvaardigheid en geloof. Dat kan alleen als er waarachtige bekering is. Die band is onlosmakelijk. Bekering, geloof, doop. Guido de Bray begint zijn prachtige artikel over de heilige doop met de belijdenis dat Christus het einde van de wet is. Het einde, ouderwets woord, betekent doel. Vervulling. De vervulling van de wet. Welke wet? De ceremoniële wet. De ceremoniële wet met al zijn bloedstortingen door de offerdieren die geslacht werden. En dus tot zijn doel, tot zijn vervulling gekomen door het offer van de Heer Jezus aan het kruis. De Nederlandse geloofsbelijdenis vervolgt dan met te zeggen dat God in de plaats van de besnijdenis, ook door bloedstorting, maar dan bij mensen, het sacrament van de doop verordend heeft. Om de kerk van Christus af te zonderen van de wereld. Ik wil graag op dat aspect van de doop, in plaats van de besnijdenis, in een volgende lezing dieper ingaan. In deze lezing vanavond wil ik graag de nadruk laten vallen op de instelling van de doop, de de trinitarische verwoording daarbij. De doop als beeld van wedergeboorte en heiligmaking. De doop als teken en zegel van de genade van God. Eerst iets over waar het allemaal begonnen is. Namelijk op de Pinksterdag. De doop op de Pinksterdag. Op Pinksteren zien we ook zo duidelijk dat bekering en doop met elkaar verbonden zijn. Petrus predikt over Christus de gekruisigde. Hij stelt zijn hoorders rechtstreeks in staat van beschuldiging. Ze worden aangeklaagd als verwerpers van de door God gezonde Messias. Hij zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Ze hebben gezondigd tegen Gods recht en tegen Gods liefde. En dan komt er verslagenheid door dat woord. Er staat, als zij dit hoorden, namelijk dat ze de Messias gekruisigd hadden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Er staat eigenlijk in de grondtaal dat die mensen doorstoken zijn in hun hart. Doorstoken worden in hun hart. Dat wil zeggen, ze krijgen de schuld naar zich toe. De zonde gaat pijn doen. Er komt verootmoediging, verbreking. Wat zullen we doen? Dat is het begin van de bekering. Iemand die dacht dat hij alles goed wist, begint nu te vragen. Ze leefden voorheen wel godsdienstig, maar zo kunnen ze toch niet meer verder leven. Er moet iets gebeuren. Ze staan nota bene schuldig aan de kruisdood van de Heere Jezus. Zou je het daar niet warm van krijgen? Vroeger geloofden ze dat niet, maar nu wel. In die wankeling van het hart roept Petrus hen tot bekering. Petrus zei dat tot hen, bekeert u, en dan komt het, en een iegelijk van u worden gedoopt. Zodat ze gelijk die bevestiging krijgen, die verzekering, tot meer vastheid, het sacrament. Een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Hier zien we weer die verbondenheid van bekering, boetvaardigheid, doop. Het woordje voor bekering dat Petrus hier gebruikt is metanoia. Nous is geest, meta, dat weet u wel. Het verandert, dus verandering van geest, verandering in je denken. Vroeger dachten ze dat Jezus een verleider was. Nu moeten ze gaan denken dat hij de door God gezonde Messias is. Bekeert u, kom tot inkeer. Beleid uw zonde van ongeloof en kom tot Christus. Geloof in hem als de zaligmaker van uw zonden. Petrus zegt ook, word behouden van dit verkeerd geslacht. Er moet een scheiding komen, een breuk met de godsdienstige wereld van vroeger. Bekering. En als teken van die breuk met hun verleden wijst Petrus hen op het nieuwe. De doop. Want we lezen, daarna die dan zijn woord gaan aannamen werden gedoopt en er werden op die dag toegedaan omtrent 3000. Zielen. Niet allen hebben blijkbaar het woord van Petrus aangenomen. Petrus wil ze ook niet dopen op grond van hun verslagenheid. Nee, het gaat om de kennis van de Heere Jezus tot vergeving van zonden. Zo noemt hij dat. Dat is de Bijbelse weg tot de doop. Het aannemen van het woord. Christus in het woord. Enerzijds is dat voor die mensen een veroordeling. Ze hadden Jezus gekruisigd en nu blijkt dat hij de Zoon van God is. Anderzijds betekende dat aannemen van het woord dat ze daarin Christus zelf aannamen. En zo vergeving van zonden ontvingen. Wat een worsteling is dat voor die mensen geweest om zo plotseling anders over Jezus te gaan denken. En hun zonden te belijden. Misschien herkent u die worsteling in uw eigen leven wel. Dan weet u ook wat het is als Petrus zegt dat ze zijn woord gaarne aannamen. Dat betekent met heel hun hart. Als een teken dat ze het woord aannamen en zich bekeerden van hun vroegere houding tegenover de Heer Jezus, werden ze gedoopt. Je ziet ook hier, bekering, doop. Op die doop mochten ze terugvallen. Als er aanvechting zou komen en de twijfel hun hart zou proberen te overweldigen. Het geldt nog, vrienden. Weet u het van Luther niet? Dat hij met krijt en ook eens met houtskool op de muur heeft geschreven, ik ben gedoopt. Te midden van de aanvechting. De doop is een duidelijke markering tussen vroeger en nu. Ze zijn op Pinksteren overgegaan tot een ander leven. De doop is een bewijs van hun begeerte om voortaan een heel nieuw leven te leiden. Vanuit de vergeving der zonden door het bloed van de Heer Jezus. Hetzelfde zien we bij de mensen die uit het heidendom tot bekering komen, als u de brieven leest en als u de handelingen leest. Zodra Lydia tot bekering gekomen is, Onder het woord van Paulus laat ze zich dopen. Handelingen 16. Ook de stokbewaarder wordt direct bij zijn bekering door de doop ingelijfd in de christelijke gemeente. Zo is de doop een teken van geloof en bekering. Je ziet iemand ondergaan en omhoog komen. En daarin wordt uitgebeeld de oude mens die met Christus begraven wordt. En de nieuwe mens die met hem mag opstaan. Nu nog iets over de instelling van de doop. We hoorden zojuist dat de doop op de Pinksterdag gedaan werd in de naam van Jezus Christus. Hoewel het de Heer Jezus in het zendingsbevel bij de instelling van de doop de trinitarische formule geeft. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Johannes de Doper doopte bijvoorbeeld de doop der bekering. Dus ook niet in de naam van de drie enige God. Blijkbaar was er toen nog een overgangsfase naar het nieuwe van de situatie waarin heidenen zouden worden gedoopt. Daar kom ik volgende keer op terug, want dat Joden werden gedoopt was toen ook al gewoon in de proselietendoop. Op Pinksterdag ging het vooral om Joden en Jodengenoten. Guido de Bray noemt heel duidelijk de instelling van de doop als hij zegt, zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn. In de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, alleen met rein water. In de vorige lezing, toen het ging over de sacramenten in het algemeen, artikel 33, hebben we gezien dat een sacrament alleen een sacrament genoemd mag worden als er sprake is van een instelling van God. Om die reden willen we nu even nagaan op welke gronden bijvoorbeeld ons klassieke doopsformulier de doop een ordening van God noemt. Hiervoor moeten we naar het slot van Matthäus, waar we lezen dat Christus na zijn opstanding de doop heeft ingezet. Hij gaf zijn discipelen de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken en hen te dopen. Het hoe werd hierbij door hem duidelijk omschreven in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Deze doopformule geeft aan dat de doop de dopeling in een bijzondere relatie plaatst tot de drie enige God. De drie enige God verbindt zich aan de dopeling, terwijl omgekeerd de dopeling verbonden wordt aan de drie enige God. De trinitarische verwoording van de doop, trinitarisch, dat woord betekent in verband met de drie-eenheid, hè, dat begrijpt u wel. De trinitarische verwoording van de doop vinden we dus in de eerste plaats in de Bijbel zelf. En daarom ook in ons doopsformulier. In ons doopformulier vinden we niet alleen de drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid terug, maar heel de trinitarische geleding. Ik wil daar een paar dingen even nog uitvoerig over citeren, omdat die schitterende woorden uit ons doopsformulier wel in onze ziel gegrift mogen staan. Heel nadrukkelijk wordt aan de orde gesteld wat de Vader en de Zoon en de Geest in de doop laten uittekenen en verzegelen. God de Vader betuigt en verzegelt ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom met alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Dit is de verkiezende en soevereine liefde van God. In algemene zin. Hij komt tot ons niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. Hij wil ons tot zijn kinderen aannemen. Zoals hij eertijds Abraham en heel het volk Israël in Egypte aannam als zijn volk. Aan hen kunnen we dan ook zien wat het betekent zo'n vader te hebben. God de Zoon. Hij verzegelt ons in de heilige doop dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding weder inlijvende, al zodat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Dit betekent dat Christus tot ons komt met al zijn schatten en gaven. Dat hij ons betuigt dat hij alles verdiend heeft tot zaligheid wat we nodig hebben. En dat hij het zijne tot het onze wil maken. Want ook de doop wordt gedaan in de naam van de Heilige Geest. En die verzekert ons door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen. En ons tot lidmaten van Christus heilige wil ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat we eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dat is het toe-eigenende werk van de Heilige Geest. Hij wil indragen in ons hart. Schrijven in de wanden van onze ziel, persoonlijk door het geloof deelgeven aan hetgeen de Vader en de Zoon ons betuigen. dat wat betreft de instelling van de doop. Nu nog iets over de doop als teken en zegel. Als sacrament is de heilige doop teken en zegel. Vorige artikel zijn we daar al op ingegaan. Die twee aspecten mogen we niet uit elkaar rukken. Guido de Bret besteedt hier een hele mooie alinea aan. Laten we die samen nog eens lezen. Hij heeft ons bevolen te dopen met rein water, ons daarmee te verstaan gevende, dat gelijk het water de vuiligheid van het lichaam afwast. Daar hebt u het teken van het water. Wanneer wij daarmee begoten worden, het welk op het lichaam van degene die de doop ontvangt gezien wordt, zichtbaar teken, en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest. Daar hebt u de betekende zaak. Haar besprengende en zuiverende van haar zonden en ons wederbarende uit kinderen des torens tot kinderen Gods. Prachtig geformuleerd. De oudste vorm van dopen is het dopen door onderdompeling. De wederdopers, de baptisten, in het vervolg van artikel 34 genoemd, we hebben dat nog gelezen, en verschillende groepen die alleen de volwassen doop voorstaan, beweren niet alleen dat de doop door onderdompeling de meest geëigende manier van dopen is, maar ze gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat de onderdompeling behoort tot het wezen van de doop. Alle doop die op een andere wijze bediend wordt, is in hun ogen geen doop. Dus kinderdoop is in hun ogen ook geen doop. Dat noemen ze zuigelingenbesprenging. Ze funderen dat vooral op de gedachte dat de meest fundamentele betekenis van de doop het met Christus begraven en het weer met hem opstaan is. En dat is het ook. Maar dit kan huns inziens symbolisch alleen maar goed worden weergegeven door de onderdompeling. En nu geef ik grif toe dat het beeld van de onderdompeling een prachtig beeld is om onderwijs uit te halen. Vandaar dat we op het zendingsveld daar altijd de voorkeur aan gegeven hebben. Abstractie is voor de mensen daar moeilijk. Concreet zien wat er gebeurt, geeft het onderwijs. Inderdaad tekent de onderdompeling dat het meest treffend uit. Maar de genoemde voorstanders van alleen maar onderdompeling gaan er toch aan voorbij dat de Bijbel juist de reiniging voorstelt als het meest essentiële in de symboliek van de doop. En deze kan zowel worden weergegeven door onderdompeling als door besprenging. Denk aan Ezechiël. Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Ook in het Oude Testament was de besprenging een teken van reiniging en verzoening. En daarom is de wijze waarop gedoopt wordt, de keuze tussen besprenging of onderdompeling, uiteindelijk een middelmatige zaak. Ik heb ook wel eens een man op het zendingsveld laten knielen en besprengd met water. Want die was namelijk kreupel. Dus ik wou hem dat niet aandoen om in de doopvijver af te dalen. Daar ziet u, het is niet het meest wezen. Christus heeft niet een bepaalde wijze van dopen als enig geoorloofd voorgeschreven. Dat vinden we dan ook niet in het Nieuwe Testament. Het Griekse woordje voor dopen, baptizo, betekent niet alleen maar onderdompelen, maar ook reinigen en afwassen. Zo is voor ons dus niet bepalend de wijze waarop iemand gedoopt werd, maar enkel en alleen of het gebeurde in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door een in die kring wettig geordend persoon. In de Didache, dat is een oud-christelijk geschrift aan het eind van de eerste eeuw, vinden wij de volgende zinsnede. Als gij geen stromend water hebt, doop dan in ander water. Als gij niet in koud water kunt dopen, doe het dan in warm. En hebt gij geen van beide, giet dan 3 maal water op het hoofd in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus blijkbaar was dat toen al het gebruik. Nu even wat de doop dan uittekent en verzegelt. De doop met water schildert ons op een eenvoudige wijze uit wat het sacrament ons uiteindelijk wil leren. Verschillende aspecten. Ik noem er hier 4. In eerste plaats dit. Het doopwater wijst op onze vuilheid. Als er geen vuilheid was, dan hoefden we niet gewassen te worden. Zo tekent het water onze erfschuld en erfsmet. Het water symboliseert hierbij van Gods kant het water van zijn toorn. Waarin naar recht we zouden moeten verdrinken. Maar denk maar aan het ondergaan van de eerste wereld in de wateren van Gods toorn. De zondvloed. Op deze wijze gaat er van het doopwater dus een veroordeling uit. En worden wij en onze kinderen aangewezen dat we van nature kinderen des torens zijn. Die in het rijk van God niet komen kunnen tenzij ze van nieuws geboren worden. Samenvattend, de dood spreekt het doodvonnis uit. Over Adam en al zijn nageslacht buiten Christus. Dat is het eerste, het doodvonnis. Tweede. Het doopwater wijst ons, Godzijdank, niet alleen de noodzaak van reiniging en vernieuwing aan, maar het mag ons ook de mogelijkheid daarvan verkondigen. De ruimte in Jezus bloed. Water kan niet alleen reinigen, maar het reinigt ook werkelijk. Als er water is, hoeft er geen vuilheid, geen onreinheid meer te zijn. Het water staat voor de reiniging in. Dit geldt ook van het doopwater, waar het een uittekening mag zijn van het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. In die zin getuigt ook Paulus van het doopwater. Samenvattend, de doop verkondigt de rechtvaardiging in Christus Jezus, de afwassing der zonden. Het derde aspect. De doop wijst ons ook op de inlijving in Christus. Het onder water gaan betekent en verzegelt het gereinigd worden met Christus bloed. En het begraven worden in zijn dood. De vruchten van zijn lijden en sterven vallen ons dus ten deel. Ze worden toegerekend. Maar er is niet alleen sprake van een onder water gaan, maar ook van een daaruit weer opkomen. Het laatste wijst op het opstaan met en door Christus vanuit de dood tot nieuw leven. Zodat de vruchten en de kracht van Christus bloed ook zichtbaar worden in de dagelijkse vernieuwing van ons leven. De kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt, wordt werkzaam als een herscheppende kracht in het leven van degenen die met hem verenigd zijn, die in hem geloven. Het water roept ons op diezelfde wijze ook het water van de Schelfzee, de Rode Zee, in herinnering. Waarin de onboetvaardige farao met zijn trawanten verdronk. Diezelfde Rode Zee was voor Israël echter het kardinale omslagpunt. Toen zij van de ene oever afdaalden naar de drooggeblazen zeebodem, waren ze nog de slaven van farao. Toen ze aan de andere kant de oever opgingen, was hun eigenaar verdronken. En waren ze bevrijd. Een bevrijd volk. Dat de Heere uit Egypte uit het slavenvertrek uit het diensthuis uitgeleid had. Zo kan Paulus getuigen dat Israël in de zee gedoopt werd. 1 Korinthe 10. En zo leert de doop de bevrijding van de slavernij van de zonde om met hart en ziel vernieuwd en bevrijd te leven voor God. Dat bedoelt Guido de Bray als hij in artikel 34 zegt, niet dat zulks, namelijk die vergeving der zonden en de wedergeboorte, door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging van het dierbare bloed van de Zoon van God, die onze Rode Zee is. Door welke wij moeten doorgaan. Om te ontgaan de tirannie van farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijk land Kanaan. Samenvattend, de doop is een getuigenis van de gave en de opgave van de heiliging in Christus. Vierde punt. Die inlijving in Christus spreekt tegelijkertijd van een inlijving in de gemeente van Christus. En zo, negatief gezien, een afgezonderd worden, afgescheiden worden van de wereld. En positief gezien, een geheiligd worden met het lichaam van Christus tot de dienst van God. In deze zin spreekt de doopsformulier van een vermaand en verplicht worden tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk om God lief te hebben. Die gehoorzaamheid wil verstaan worden als een aanhangen, betrouwen, liefhebben van deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Samenvattend, de doop getuigt van de opname als lidmaten in het lichaam van Christus. Vrienden, als ik nu deze vier betekenissen van de doop als teken en zegel nog één keer weergeef, dan mag ik zeggen, de doop wijst op onze vuilheid en ons doodvonnis in Adam. De doop wijst op de rechtvaardiging in Christus door zijn bloed. De doop wijst op de heiliging van ons leven door de kracht van Jezus bloed. En tenslotte wijst de doop ook op de inlijving in het lichaam van Christus, dat is de gemeente. Op één aspect wil ik tenslotte nu nog ingaan, en dat is het verband tussen doop en heiliging. We lezen opnieuw in Guido de Bray, in artikel 34. Hij verwoordt dat op deze manier. Dat zal even zoeken worden. Alzo geven de dienaars ons van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is. Maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten, de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende, reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, dat is de rechtvaardiging, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken, dat is de heiligmaking. Daar wil ik nog tenslotte wat over zeggen. De doop en de heiligmaking. We hebben gezien dat de doop een teken is van de heiligmaking. Van de bekering. Je zou kunnen zeggen een teken van de eerste bekering. Een teken van het vaarwel zeggen van de wereld en de dienst van de zonde. En het toegewend worden tot God en zijn dienst. De doop is echter in de Bijbel ook een teken van wat we noemen de dagelijkse bekering. En die noemen we met een ander woord de heiligmaking. Er staat in ons doopsformulier, als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen, ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonden, en, daar zet ik nu een streepje onder, en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat we eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. Daarom ligt er in de doop de opdracht tot waarachtige levensheiliging. Wie in Christus gewassen is, moet zich niet meer vuil maken. Wie in Christus geheiligd is, moet heilig leven. Zo lezen we ook Romeinen 6 vers 4. De schriftlezing, ik haal vers 4 er nog even uit op. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. We treffen hier weer het beeld aan van de volwassen doop door onderdompeling. Dat ondergaan in het water en het omhoogkomen uit het watergraf van de doop vergelijkt de apostel met de dood en de opstanding van Christus. Ons doopsformulier heeft het van geen vreemde dus, als dat daar wordt gezegd. Hij legt van daaruit sterk de nadruk op onze opstanding uit de geestelijke dood tot heiligmaking. Als de gelovigen Christus mogen volgen in de doop, betekent dat het sterven van hun oude leven en de oude mens. Dat oude is voorbij gegaan, zegt de apostel. Door het geloof in de opstanding van Christus is er nu het nieuwe leven. Dat oude leven is doodverklaard. Was het nog maar dood. Was het maar echt dood. Dan hadden we geen last meer van die oude mens. Maar het is doodverklaard. Hij als historisch. Houd het daarvoor, zegt Paulus verder, dat gij wel der zonde dood zijt, maar God de levende zijt in Christus Jezus onze Heere, dat de dood niet heersen in uw sterfelijk lichaam. En wat heilshistorisch dood verklaard is, dat moet door de dagelijkse afsterving van de oude mens werkelijk sterven. Die oude mens heeft dus geen recht meer om te leven. En dat maakt nu de dagelijkse strijd uit van al Gods kinderen. Lees Romeinen 7. Dan komt na Romeinen 6 de levensheiliging, Romeinen 7. De strijd tussen geest en vlees. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heb je dat nooit met verwondering gelezen en gedacht? Ja, zo is het nou precies. Paulus weet wat er hier van binnen leeft. Dus wie zijn doop beleeft, sterft voor de wereld en voor de zonde en voor zichzelf. Ja, maar zegt u misschien, ik zie helemaal niet dat de zonde nu weg is uit mijn leven. Was het maar waar? Ja, maar daarom zegt Paulus ook, met hem begraven door de doop in de dood. En met hem opgewekt. Christus nam zijn volk mee door de dood naar het leven. En vanuit die heilshistorische lijn, dus wat objectief, dat is een moeilijk woord. Hè? Dat zal ik nog uitleggen, heilshistorisch. Dus wanneer de heilsgeschiedenis buiten ons gebeurd is. Christus, de dood en de opstanding van Christus, daarin heeft hij zijn volk meegenomen. Toen droeg hij zijn volk, zijn kerk in zijn hart. Ze zijn met hem meegestorven, met hem mee opgestaan. En vanuit die heilshistorische lijn, wat Christus objectief, voorwerpelijk voor ons gedaan heeft. Vanuit die heilshistorische lijn trekt hij nu de heilsordelijke lijn. Dat is hoe je het beleeft. Wat wij bevinding noemen. Gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Als zo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat is het nieuwe leven. Met en uit Christus. Het leven van de ware heiligmaking. Net als Christus wilt u dan leven tot heerlijkheid van de Vader. De eer van God ligt dan op de bodem van je hart. Want een genade is het om, zoals hij zegt in Romeinen 6 vers 4, in nieuwigheid des levens te wandelen. Dat is eigenlijk een andere uitdrukking voor bekering, heiligmaking. Dat is het nieuwe frisse leven door het geloof. Dat is het heerlijke geestelijke leven vanuit de levendmaking, vanuit de wedergeboorte. Dan worden we levende brieven van Christus. Nee, dan kan het niet allemaal blijven bij het oude en het verderfelijke van de zonde. Dan is het afgelopen met dat oude. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dan wordt ons leven getekend door de liefde. En het wordt allemaal nieuw. Er komt een nieuwe gloed overheen, de genade. Net zo nieuw wordt het allemaal als het opstandingslichaam van Christus. Dat heilige nieuwe leven teert op Christus alleen. En het put uit zijn volheid en uit zijn algenoegzaamheid. En dat is genoeg. Wat een blijdschap geeft dat. Wat een vrede, wat vrede heeft elk die uwe wet bemint. Geen heerlijker, geen prachtiger weg ook om tot zekerheid en vrijheid en geestelijke blijdschap te komen dan de weg van de waarachtige evangelische heiligmaking. Door de kracht van Christus. Het leven van Christus straalt dan van je af. Het nieuwe levensbeginsel in de wedergeboorte, uit de wedergeboorte komt dat tot openbaring dan in een nieuwe levenswandel. We gaan in nieuwigheid des levens wandelen. Wandelen, daar zit iets in van niet rennen. Er zijn mensen die rennen. Die hebben een wettische heiligmaking, dat is rennen. Nee, wandelen. Daar zit iets van rust in. Al is de strijd niet weg. Er komt een rust over allen die dat nieuwe leven in Christus hebben mogen vinden. Zijn juk is toch zacht. En zijn last is licht. Dat leven is een voorbereiding op het eeuwige leven. Hiernamaals. Wat is hetzelfde leven. Wat hier begint. Wordt dan voortgezet. Dan is er niet meer dat jagen naar genot en eer en geld. En noemt het maar op. Waar we allemaal van af moeten sterven. Daar is de glans dan vanaf. Dan leef je op de toekomst aan. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen. Tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. In dat wandelen zit ook iets van een vaste gang. Een onberouwelijke keus, net als die van Rut. Weet u nog? Eens en voorgoed. De brug opgehaald naar het vroegere leven. Hebt u daar ooit spijt van gehad? Van de goede keus? Als je die door Gods genade mocht doen? Dat wandelen in nieuwigheid, dat heeft iets van genoegen. Naar hartelust, je bewegen, in je levenselement zijn. Zoals een vogel in de lucht en zoals een vis in het water. Daar voelen we ons behagelijk en vrij in dat nieuwe leven. Dat is geen last, maar een lust. En als je terugvalt een keer in dat oude en in de zonde, dan voel je de slavenketen van de zon. Maar als je dat nieuwe leven, als je dat mag praktiseren, dan is er die vrijheid, die heerlijkheid. En weet u, juist in de weg van de levensheiliging, vanuit de opdracht van, die we onze doop hebben meegekregen, dat is ook de weg naar de geloofzekerheid. Een van de wegen, laat ik het zo zeggen. Waar Guido de Bret over spreekt, want hij zegt ons gevende. Een ware verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid. Als je het maar gelooft. Levensheiliging en zekerheid hebben alles met elkaar te maken. De Bijbel spreekt niet voor niets over het vastmaken van je roeping en verkiezing. Een godzalige levenswandel naar Gods geboden geeft altijd vrijmoedigheid in het geloven. Een slordig en onheilig leven veroorzaakt de verberging van Gods aangezicht. Geestelijke duisternis in je hart. Grote onzekerheid. Hoe heerlijk is het dan om de nieuwe mens aan te doen. En zeker te mogen zijn van de vaderlijke goedheid van God jegens ons. Vrienden, leg uw hart er maar naast. Wat is uw levenselement? Is dat die nieuwe levenswandel? Tot eer van God. In de gemeenschap van Christus zeg je, daar ben ik thuis. Dan voel ik me alleen maar thuis. Ik wou dat ik er altijd zo in leven mocht. Is het voor u een vreugde om zijn beeld te mogen vertonen? Niet omdat je dat zo goed kan. Nee, dat bedoel ik niet. Of dat je kwalitatief zo'n goede christen bent. Maar, en dat is het geheim van de doop. En dus van de heiligmaking. Vanuit Christus. Vanuit de opstandingskracht van Christus. Ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Amen. Wij gaan samen zingen.
uit Psalm 119. Vers 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. 119, vers 87. Voor we gaan pauzeren en u gelegenheid hebt om uw vragen te stellen. Er liggen hier briefjes. Vraag vrijmoedig. We kunnen samen het antwoord zoeken. Heb ik nog een mededeling? Iemand is zo creatief geweest om een hele geslaagde foto te maken van onze Bethelkerk. Waar we allemaal zo graag onder het woord zitten, ja toch? En met daarop gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar. En die... Als kaart om te versturen rond de feestdagen, die kost 1,50 gulden. En dan zit er heel wat winst op en dat is al voor de nieuwe zaal, staat er hier op het papiertje. Dus ik wil u dat van harte aanbevelen. Hij wordt opgehangen daar. Ja, als die zaal er niet komt, dan verzinnen we wat anders. We hebben ook nog een geluidsinstallatie nodig volgens mij. Maar in ieder geval, hij wordt opgehangen in de gang. En misschien kun je zeggen, nou, ik wil er 10 en ik wil er 20. Dan, hoe meer we er verkopen, hoe meer er... overschiet. Goed, we gaan nu pauzeren. Vrienden, we gaan weer beginnen met het zingen van Psalm 51, vers 1. 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed.
gemeente nog even een mededeling. Ik heb dat niet helemaal goed begrepen blijkbaar. Maar die kaarten van de kerk, die zijn er al. Die waren er al. Misschien heeft u het gezien in de gang. Dus u had ze nu al kunnen kopen. Misschien kan straks, als u nog even tijd heeft, bij het, voor het naar huis gaan. Over 14 dagen dan zijn ze er weer. Als u belt of schrijft naar mevrouw Murre, dan kan zij zorgen dat ze netjes op een stapeltje op de tafel komen. De enveloppen horen bij de prijs toch? Keurig. Postzegel zul je zelf moeten kopen. Vrienden, ik heb behoorlijk wat vragen ontvangen. Ik wilde vanavond niet te laat eindigen, want ik moet nog naar Zeeuws-Vlaanderen toe. In verband met drie dankdagdiensten, morgen. En zodoende wou ik het nou 9:45 maken. Maar dat is niet zo erg, omdat volgende week, volgende keer bij Leven en Welzijn gaat het weer over de doop. Dus dan schuif ik de vragen wat op, als ik er niet genoeg tijd voor heb. Tijdens deze avond rees bij mij steeds de vraag, hoe kan het toch dat er wel volwassendoop plaatsvindt in deze gemeente? Dus dat is zeker iemand van buiten de gemeente, anders stond er onze. Maar dat de dopelingen niet aan het avondmaal gaan. Ik wil hiermee niet zeggen dat dat geen gelovigen zijn. Hoe moeten wij hier tegenaan kijken? Nou, dat is een terechte vraag. En natuurlijk ook een persoonlijke vraag, een intieme vraag. Ik wil daar iets van zeggen, in alle eerlijkheid. Het is zelfs beloofd. U was erbij, toen, neem ik aan, bij die diensten, toen volwassenen werden gedoopt, dat er ook gevraagd is dat, of ze je belooft dat je in de sacramenten zult volharden, en er is ja op gezegd. Achter elkaar, alle vragen. Uiteraard hebben we dat ook besproken tijdens de doopcategorisatie, in een persoonlijk gesprek, hoe dat ligt. Wel heb ik toen gezegd, dat betekent niet dat je nou de eerste de beste keer moet gaan. In die zin van, ja, nou heb ik het beloofd, dus nou moet het. In feite is het zo, maar ik bedoelde dit mee, niet om ruimte te scheppen voor het ongeloof. Maar je moet er wel natuurlijk de vrijmoedigheid voor hebben. Dat moet je trouwens ook om gedoopt te worden. En ik zelf denk dat dat dezelfde vrijmoedigheid is, maar ik kan me voorstellen dat het in de praktijk toch verschillend wordt beleefd. Dat je wel graag bij de gemeente wil horen. En dat je ook de consequentie neemt. Je zegt ja op het volharden in de sacramenten. En dan kan ik me voorstellen dat dat niet direct de eerste de beste keer moet zijn. Dat de Heere daar dan ook de vrijmoedigheid voor geeft. Wij slaan nooit mensen naar het avondmaal. De vraag is terecht. Overigens vind ik kun je die vraag dus ook aan alle belijdenscatechisanten stellen. En ook aan uzelf als u belijdenis hebt gedaan. Want daar is geen verschil. Dat komt in de derde lezing naar voren. Ik moet eerlijk daarin handelen. En de conclusie wordt uit dat verhaal dat kinderdoop plus belijdenis doen is van precies hetzelfde gewicht als de volwassendoop. Al zijn dan de vragen anders. Als u weet hoe de vragen van het belijdenis doen vroeger waren, voordat die vragen van voetjes gesteld werden, dan werd er ook gevraagd of je aan het avondmaal kwam. Later is dat weggelaten. Niet om het af te zwakken. Want als je de vragen van voetjes goed leest, dan is de consequentie hetzelfde. Dan doe je belijdenis van je geloof. Nochtans heb ik er oog voor dat je er wel vrijmoedigheid voor moet krijgen. Laat ik het dan nog eens zo zeggen. Om gedoopt te worden, om belijdenis te doen, dat is een stap. Dat is een hele stap. Om het avondmaal te gebruiken, dat is ook een stap. Dat is nog een stap, zou ik haast zeggen. En nu zijn er mensen voor wie dat samenvalt. Als dat van de Heere is, mag je daar blij om zijn. En als dat nu niet precies samenvalt en daar is meer tijd voor nodig, dan moeten we dat elkaar gunnen. En ook vooral, denk ik, niet alleen als dominee, maar als gemeenteleden pastoraal naar elkaar toe, daar ook eerlijk over spreken met elkaar. Wordt ook gedaan. Wordt ook gedaan, dat weet ik uit de praktijk. In liefde. Goed, een goede vraag. Wordt onder ons de hand niet wat gelicht met de volwassendoop en het heilig avondmaal? Die vraag heb ik beantwoord. Waarom werden de bekeerlingen op de Pinksterdag niet eerst een half jaar onderwijs gegeven voor ze gedoopt werden? Moest de kamerling niet in het midden van de gemeente gedoopt worden? Drie vragen. Die eerste hebben we dus behandeld, hè, daar zult u het wel mee eens zijn. Die Pinksterdag. U moet niet vergeten dat het hier ging om Joden en Jodengenoten die onderwezen waren in de leer van de schriften. Die alleen nu, ja, zeg maar, hun verstand werd verlicht. Ze zagen nu wie Jezus was. Dat hadden ze niet gezien. Maar ze geloofden wel in de Messias die komen zou. in de schriften van het Oude Testament. Dus je kunt die niet vergelijken met heidenen. En daarom zijn ze regelrecht gedoopt. Overigens, die laatste vraag, moest de moorman in het midden. Je kan bij die moorman ook even nog stilstaan en zeggen, hé, die mocht dus wel gelijk gedoopt worden. Inderdaad. Blijkt uit het verhaal, dat zult u met me eens zijn, dat hij op zoek was naar God. Hij had een, zeg maar, honger naar God en goddelijke zaken. En daar is hij voor naar Jeruzalem gegaan. En daar heeft hij die schriften voor gekocht. Wie weet hoe duur zo'n rol van Jesaja. En onder Gods voorzienigheid krijgt hij het hart uit Jesaja, Jesaja 53, over het lam. En zo was hij er dus al langer mee bezig, dat is duidelijk. En dan legt Philippus hem uit, hè, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van een ander. Gaat hij Christus verkondigen, beginnende van deze schrift verkondigde hij hem Jezus. En toen komt die man zelf, maar als het dan zo ligt, waarom mag ik dan niet gedoopt worden? En indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat was niet een objectieve belijdenis, maar daar zat zonde meer in, het subjectieve, het bevindelijke, dat hij hem daarvoor erkende. En als je dat doet, dan doe je dat. Goede vraag. De stokbewaarder, we kunnen niet zeggen dat hij er van tevoren mee bezig was. En dat vind ik een hele goede vraag, broeder van Os, je bent me weer te slim af. Maar, fijn dat je het doet, want dat scherpt de zaak op. Ik heb die vragen wel eens meer gekregen in verband met asielzoekers. Hè? In de tijd van Vlissingen, daar hadden ze nogal eens wat asielzoekers, ook in Middelburg. En toen bespraken we die vraag. Ja, er was een asielzoeker en die was naar de kerk gekomen en die had, het had hem erg aangesproken. En die was gelovig geworden, zeg maar. Laten we dat nou even zo zeggen. Wij oordelen toch niet over iemands hart, maar die was gelovig geworden. En degene die met hem omgingen, die dachten ook echt dat dat van de Heere was. Als mens daar dan tegenaan kunt kijken, dat begrijpt u wel. En toen kwam de vraag, ja, die werd uitgewezen. Die moest terug. Ja, mag die nou ook nog gedoopt worden? En ze kregen het niet voor elkaar. Ik heb dat enerzijds heel jammer gevonden. Dat moest, dat hij dus ongedoopt terug moest keren naar zijn land. Er zitten ook andere kanten aan. En dat is, kijk, op zich maakt de doop niet zalig. De man kan toch zalig worden, al was hij niet gedoopt. En in de tweede plaats, in hoeverre moet je dat dan nog laten bezinken, onderwijs geven. Op het zendingsveld, nu hangt dat ook wel samen met analfabetisme en onderontwikkeldheid. Maar op het zendingsveld, dan moesten de mensen toch ook minstens een jaar, in het begin een half jaar, dat hebben we ook expres verlengd, naar een jaar doopcatechisatie volgen. Nadat ze onder de prediking waren geweest en altijd kwamen en gegrepen zijn. Toch blijf ik dan met die vraag zitten. Moorman, kan je nog zeggen, die was er al langer mee bezig. Stokbewaarder kan je echt niet zeggen dat hij er lang mee bezig was. Dat was een pure heiden. En die komt in één nacht tot het geloof en die wordt gedoopt met de zijn. Dat is geweldig dat dat komt. Kan dat nu nog? Ik denk dat het moet kunnen. Maar in de praktijk, in de kerkelijke praktijk, is dat heel moeilijk. Laat ik dat maar zo zeggen. Ik zou niet weten wat ik hier zou doen. Ik zou niet weten wat wij als kerkenraad hier, als we voor zo'n geval kwamen, via de markt, een asielzoeker, Irakees voor mijn part, en die komt in de kerk en die leest de Bijbel en die komt, laten we dan zeggen, tot het geloof. En die wordt uitgewezen, die moet terug. Kun je die nog dopen of moet je zeggen, ja, het spijt me. Moeilijk. Bij de stokbewaarder kon het zonder meer. Ja, je kan zeggen, was dat geen uitzonderingssituatie? Ja, als die er toen waren, waarom zou dat dan nu niet? Laatste vraag, moest de kamerling niet in het midden van de gemeente gedoopt worden? Ja, in dit geval niet. Daar heb je het weer, uitzondering en bevestigende regel. Als je op het zendingsveld voor het eerst doopt, is er ook nog geen gemeente. En dan is er toch iemand de eerste. Zo kun je die kamerling hier ook een beetje zien. Die komt helemaal uit Moreland. En die gaat er naar terug. En daar was geen gemeente. Er was wel een Joodse kolonie in Ethiopië. Daar heeft hij waarschijnlijk gehoord over de God van Israël. Dus nu dopen wij niet bij de mensen thuis, maar in het midden van de gemeente. En ik denk dat je toen in een heel uitzonderlijke overgangssituatie zat. Misschien kunnen we die stokbewaarder ook nog wel onder laten vallen. Die bijzondere overgangssituatie waar je niet alles van over kunt brengen naar de tijd dat alles meer geregeld, bezadigd in kerkelijke structuren en ordelingen geleid is en dergelijke. Worden de mensen nog steeds door onderdompeling gedoopt op het zendingsveld? Ja, de volwassenen die als heiden tot bekering komen en daarna willen toetreden tot de gemeente, die worden nog steeds door onderdompeling gedoopt. Waarom niet? Het is een prachtig beeld, het is een Bijbels beeld. Je ziet wat er gebeurt, sterven en opstanding. Ik zou het niet graag veranderen. Maar, zoals ik u daarnet zei, ik heb ook eens iemand besprengd. Om praktische redenen, dus je moet er geen principieel verschil van maken. Dat is het niet. Is ook daar de kinderdoop ingeburgerd? Zeer zeker. Dat zou wel raar zijn als het dat niet was. Want de volwassenen die gedoopt zijn als volwassenen, die mogen daarna hun kinderen laten dopen. Dat doen ze ook. En inmiddels is er een hele generatie kinderen gedoopt. Er heeft inmiddels al, heel veel jongere mensen hebben al belijdenis gedaan. Dus die als kind gedoopt zijn. En die nu belijdenis gedaan hebben. Dus natuurlijk, waar volwassendoop is, daar is ook kinderdoop. Namelijk de kinderen van die volwassenen die gedoopt worden. En nog niet gedoopt zijn, als kind dus, die kinderen. Hoe is Johannes de Doper ertoe gekomen te dopen? Had hij daar een opdracht voor gekregen? Welke waarde had deze doop? Zijn ze later weer gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Of is hun de handen opgelegd en ontvingen ze de doop met de Geest? Dat is een hele vraag. Die zou ik graag over laten staan tot volgende keer. Want dan wil ik juist als een van de belangrijke punten u uitleggen hoe Joden zijn gaan dopen. En dat de proselietendoop in zwang was. En dat daar de doop van Johannes van afgeleid is, van de proselietendoop. Dat is een heel verhaal en wat dat betekende. Dus dat beantwoord ik beleven en welzijn over 14 dagen. Dominee, mijn vraag was, mijn vriendin die als baby niet gedoopt was, heeft zich op latere leeftijd laten dopen in de hervormde kerk. Ze is later samen met haar man overgegaan naar de baptistengemeente en hebben zich wederom laten dopen. Mag dat en waarom? Overdoop. Een heel bijzonder geval op zich hier, want meestal is het zo dat mensen als kind gedoopt zijn. En dan, wanneer ze vrij evangelisch, baptist, pinkster of dergelijke kerk naartoe gaan, laten ze zich, noemt men dan, overdopen. Dat is al een verkeerde naam vanuit hun standpunt, want ze erkennen de kinderdoop niet, dus is het geen doop geweest. Dus zijn ze niet gedoopt. Maar goed, hoe zit dat met dat overdopen? Kijk, wij geloven van harte in de kinderdoop op grond van Gods verbond. Volgende keer ga ik daar dieper op in, de wortels van de kinderdoop. Daar moeten we natuurlijk niet mee zeggen dat iemand die baptist is, dus geen goede christen is, of dat hij niet zalig kan worden, of dat hij zo grotelijks dwaalt. Ik zal u toevertrouwen dat ik eens met een baptist heel diepgaande gesprekken gehad heb daarover. En die was vroeger dus gereformeerd geweest, in Amerika gegaan en die is later daar baptist geworden. En toen we alle onze argumenten een hele avond lang op een rijtje zetten, hij en ik, toen zeiden we samen, ach, weet je waar we het op houden? Het is 50-50. Jij geliek en ik ook geliek. Op een gegeven moment kom je er niet meer uit. En dan zeg ik, wij hebben de kinderdoop, gelukkig. Ik zie de zegen ervan. Ik zie ook dat waar de kinderdoop ondergewaardeerd wordt, het beter niet had kunnen geschieden. Dat zie ik ook. Dus waar de kinderdoop wordt ondergewaardeerd, waar gezegd wordt, ach ja, wel gedoopt, maar dat betekent niks. Ik kwam eens in een consistorie en ik had gewoon een preekschets bij me om te preken. En toen zei ze, oh ja, dominee, dat is waar, voordat we de kerk instapten. U moet nog even dopen. Ik zei, ja, het spijt me, dat doe ik niet. Even dopen, dat is niet, dat staat niet in de Bijbel. Dus, je kunt de kinderdoop onder de doop onderwaarderen. Dan kan je beter geen kinderen dopen, denk ik. Als ze dan maar groot worden en als baptist, hè, zoals de baptisten gedoopt worden. Maar nu, het zich over laten dopen. Is dat goed? Natuurlijk zeggen wij nee, want wij erkennen de kinderdoop. En daarom noemen wij het, als je dan opnieuw gedoopt wordt als volwassen, noemen wij dat overdopen. Mensen die de kinderdoop niet erkennen, die zeggen wij zijn nog niet gedoopt. Wij zijn als zuigeling besprengd. Maar het is geen doop geweest. Dat is van hetzelfde gehalte, zeggen ze, als de evangelisten enzovoorts die hun kind opdragen. Ze doen toch iets. Het lijkt er veel op natuurlijk. Inhoudelijk kun je er ook wel wat inhoud aan geven, zoals wij dat aan de doop geven. Als je de kinderdoop niet erkent, dan kun je je niet over laten dopen. Want dan wordt dat de eerste doop en de echte doop. Dit ligt nog moeilijker. En dat is, als volwassene gedoopt. In de vorm de kerk zal wel dan met besprenging geweest zijn, maar dat is geen principiële kwestie, hebt u al gehoord. En je dan nog eens een keer laten dopen. Nou, eigenlijk klopt dat van geen kan. Als je nou als kind gedoopt bent en je komt later tot de conclusie dat je voorstander bent van alleen maar de volwassendoop, dat je je dan over laat dopen, kan ik me nog voorstellen. dit is nog moeilijker. Iemand is volwassen gedoopt en laat zich nog eens een keer dopen. Dus dat betekent, die iemand die erkent de besprenging niet als doop. Maar alleen de onderdompeling als doop. Nou, wij zeggen dan, dat was allemaal niet nodig geweest. Je moet die mensen niet vervloeken. Dat mag je trouwens niet, man. Niet verketteren, laat ik het zo zeggen. Ze dwalen. Dat is waar. Ja, welk mens dwaalt er niet? De Bijbel zegt, reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Wie weet hoeveel u en ik er nog hebben van die afdwalingen. Die later blijken toch niet helemaal goed geweest te zijn. In het licht van Christus rechterstoel. Dus laten we niet te snel een ander in veroordelen daarin. Op zich gewoon volgens de gezonde leer zeggen wij, nou dit kan niet. Dat is niet goed geweest. Is die vrouw dan geen christen? Dat hoeven we echt niet te zeggen. Weet u dat juist heel serieuze mensen zoiets laten doen? Degene die er niks om geven verder, die laten het gewoon zitten. Maar mijn ervaring is, mensen die zich over laten dopen, dat is een categorie die heel bewust met de doop omgaat. Die is het heel serieus te doen om het beleven van de doop. En op zich is de volwassen doop zo ook bedoeld. Dat je daar bewust op terug kan vallen. He, met de kinderdoop mag je dat vanuit het verbond doen, dat je op het verbond Gods mag terugvallen. Met de volwassen doop, dat is de geloofsdoop. Dan mag je terugvallen op het moment dat dat gebeurd is. Daar wijst Paulus de christenen in Efeze ook op terug. De Colossenzen wijst die er ook op. Val daarop terug. Je bent gedoopt. Je bent toch begraven met Christus door de doop in de doop. Wandel dan in nieuwigheid des levens. Hij gebruikt het als een argument tot heiligmaking, tot versterking van het geloof enzovoorts. Nou, die mensen die zich over laten dopen, die tot de conclusie komen dat de kinderdoop niet goed was, die zijn juist heel vaak heel serieus ermee bezig. Dus veroordeel die nou niet te gauw. Ja, het is niet goed. We kunnen het er absoluut niet mee eens zijn. Het is ook niet nodig, want zij hebben behoefte aan de beleving van hun doop. Nou, de eerste en de beste manier om je doop te beleven, dat is het belijdenis doen. Geen betere ceremonie in de christelijke kerk dan belijdenis te doen. Bewust. Dan zeggen wij je doop over te nemen, de verantwoordelijkheid van je doop over te nemen, van je ouders. Bewust te kiezen. God heeft gezegd, jij behoort bij mijn gemeente. Je in belijdenis doen, zeg je ja, heren, dat... Daar antwoord ik op, positief, dat wil ik graag. Ik wil niets liever. Mag dat door uw genade, bij uw gemeente horen. Dus dat is een hele mooie manier om je doop te beleven, belijdenis doen. Maar als je belijdenis gedaan hebt, en je bent al in de 40 of weet ik het in de 50, en je wil opnieuw de kracht van die doop. Het avondmaal op zich is ook zo'n soort iets, het sacrament. Want het wijst allebei op het bloed van Christus. Het water van de doop en het wijn van het avondmaal. Dus... Er zijn gewoon in het geloof, als je de Bijbel leest en je mag er opnieuw eens bij bepaald worden. Iedere dienst dat er dopen is hier, mag u de doop opnieuw beleven voor uzelf. Dan wil de Heer daar met uw neus opdrukken. Dat betekent niet alleen iets voor die ouders en voor dat kindje. Maar dat betekent, of voor de volwassenen die gedoopt worden en knieën. Maar dat betekent steeds voor heel de gemeente. Versta uw doop, beleef uw doop. Die betekenis die ik vanavond heb aangegeven vanuit die namen van God. De Vader, de Zoon en de Geest. Wat is er nou rijker dan dat te mogen beleven? Opnieuw, door het geloof. Dan hoef je niet opnieuw de doophandeling te herhalen. Want dat water doet niks. Het wijst naar die inwendige zaak die de Heilige Geest toepast in het hart. Vergeving, vernieuwing, zekerheid, zaligheid. En dat mag je steeds weer opnieuw beleven. Als het goed is. Dus daarom, volgens ons standpunt, hoef je niet overgedoopt te worden. Het verlangen van de mensen die zeggen, ja, maar ik wil zo graag bewust mijn doop. Ja, die kan je beleven, die kan je toch wel bewust beleven. Daar hoef je niet voor te laten overdopen. Helaas komt het voor, doet soms heel veel pijn hoor. Je zal als ouders je kind hebben laten dopen. En dat heel serieus voor Gods aangezicht hebben gedaan. En misschien de Heer wel belooft dat hij het zaad zou bevestigen en schragen. En dat je later ziet dat je kind zich laat overdopen. Nou, ik kan me goed voorstellen dat dat heel veel pijn doet in het hart van een vader en een moeder. Alleen, dat hoeft niet een blijvende verwijdering te bewerkstelligen van, nou, je kunt niet met elkaar praten of je kunt niet meer thuiskomen. Als je ziet dat iemand werkelijk de Heere wil dienen, nou, dan laat ze dan daarin dwalen. Maar het belangrijkste is nog maar dat we gered zijn. Het belangrijkste is of we gekocht zijn met het bloed van Christus. Of we de betekende, de uitgetekende zaak van de doop hebben mogen ontvangen. En dat is vergeving, dat is wedergeboorte. Want de doop is het bad der wedergeboorte. Ja, heel duidelijk. Al die dingen, die wil ik dus de volgende keer nog op terugkomen. Want een van de pijlers van de kinderdoop is het verbond van God. En dat is het pijnlijke ervan. Het verbond van God wordt... Dat zie je dus in evangelische kringen. Ik bedoel dat niet kwaad daarvan te spreken. maar ik zal het nooit worden. Omdat ik in hart en nieren reformatorisch ben. Maar het pijnlijke daar is dat je de betekenis van het verbond helemaal mist. Helemaal. Die zeggen namelijk, het verbond dat hoort bij het Oude Testament. En dat hoort niet bij het Nieuwe Testament. Dan kun je inderdaad ook geen kinderen dopen. Er zit een hele visie achter. Maar dan mis je ontzaggelijk veel. Die doorgaande lijn van Abraham, Israël. De doop in de plaats van de besnijdenis komt volgende keer vanuit de Colossensebrief. Dat mis je dan allemaal. Dan mis je heel veel. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dan kan dit briefje niet van u zijn. Want hier staat, hoe komt het dat Philpot... wanneer hij de volwassen doop onderging, de wassing door het bloed van Christus aan zijn ziel ondervond, terwijl hij toch de kinderdoop had ondergaan. Nou, u geeft het antwoord voor mij. Hè? De doop, het doop was een ritueel geworden. En dat is het niet, het is een sacrament. Het was een rite geworden, een soort magische handeling. Zonder verdere betekenis, heel concreet. Men morste daarmee, het was geen heilig sacrament. En Philpot, ik geloof het dat hij dat heeft ondervonden. Vanuit die context, vanuit die omstandigheden waarin hij verkeerde in die Engelse staatskerk. Waar de wezenlijke betekenis van de doop veralgemeniseerd werd en verobjectiveerd. En niet meer gewezen werd op de betekende zaak. Dat je dus aan je hart, in je hart moet beleven. Dat het daarom gaat, die wassing van de zonden door het bloed van Jezus. Dus ik kan me goed voorstellen dat die man daarnaar hunkerde om juist dat te mogen beleven. Dat hij dat op die manier heeft gedaan. Een voorbeeld overigens van een zeer bevindelijk man die zich heeft laten overdopen. En daar van zegt, ja, je kan toch niet zeggen dat hij geen kind van God geweest is of zo. Hè? Zie je dat het dus ergens toch betrekkelijk is. Het is niet, kijk, wie het bloed van Christus loochent, wie het de godheid van Christus loochent, wie die drie eenheid loochent, de verzoening door voldoening en zo. Dan kan je zeggen, ja, dat kan dus niet. Dan kan je niet zalig worden. Maar dit is toch een... belangrijke, maar uiteindelijk niet een zaak die beslissend is over het wel of wee met betrekking tot de zaligheid. Als het voorkomt dat iemand naar de gemeente overkomt en gedoopt wil worden zonder geloof, mag dat? Nee, mag niet. Bent u voor de volwassendoop bij geadopteerde kinderen? De Joden uit Handelingen 2 waren toch besneden. Waarom moesten ze dan nog gedoopt worden? Tweemaal dopen mag toch ook niet? Die tweede vraag wil ik verschuiven naar... de volgende keer, want dan gaat het over de proselietendoop en de doop van Johannes. De besneden Joden werden gedoopt. Waarom? Dat komt dan. En dat eerste, bent u voor de volwassen doop bij geadopteerde kinderen, daar kun je op twee manieren tegenaan kijken. Ik zal u zeggen dat ik vroeger, een mens kan wel eens veranderen van standpunt, hè? Vroeger heb ik gedacht, geadopteerde kinderen waar de herkomst niet duidelijk van is, kun je beter maar niet als kind dopen. Ze worden er niet minder om. Ze mogen toch christelijk opgevoed worden. Ze kunnen toch tot het geloof komen en dan kunnen ze als volwassenen gedoopt worden. Dominee Kersten vindt dat trouwens ook. Hij was tegen dopen van geadopteerde kinderen als de herkomst niet duidelijk was. Later heb ik zelf toch meer gezien, dominee De Gier op school in Rotterdam. En een aantal mensen hebben me dat toch duidelijk gemaakt, gewoon vanuit de Bijbel. Je mag geadopteerde kinderen zeker wel dopen. Ik zal één voorbeeld noemen van Abraham. Die was besneden en zijn kinderen moesten besneden worden, maar ook de gekochten met geld. Ook de vreemdelingen die erbij kwamen, die allemaal bij die tent van Abraham gingen horen. Zo uit het pure heidendom kwamen, dus helemaal geen godsdienstige gelovige voorouders hadden, die mochten zo besneden worden. Ik denk dat dat een heel sterk argument is. En juist die waarborg van de christelijke opvoeding. En dat ze dus juist zo bij Israël mogen worden ingelijfd. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En dus ben ik er van harte voor inmiddels. Zo zie je, het kan wel eens verkeren. Oh, die heb ik gehad van die volwassen doop. Wanneer er in Nederland wonende vluchteling van heiden tot christen wordt en beleidt wat de Moorman beleed, moet hij dan eerst 1,5 jaar kerkelijk onderwijs ontvangen alvorens gedoopt te mogen worden. Ja, dat heb je het weer, hè. De ene kant, de andere kant, wat moet je doen? Als die in Nederland blijft, zou ik hem onderwijzen, ja. Toch wel. Als die terug moet, dan weet ik het nog zo net niet. Dan zou ik dat maar af laten hangen van de kerkenaar, wat hij ervan vindt. Ja, weet u waarom? Ik zal u dat zeggen. Twee weten meer dan één. Een dominee moet niet alleen regeren. Ik heb heel vaak dat de broeders mij bijschaven. Anders was het nog veel erger met me. Dus dat betekent, je moet met meer zijn. Er staat in het formulier dat de regering der kerk moet niet bij één persoon, maar bij velen. Want die weten meer. Er is meer wijsheid bij elkaar. Als er meer mensen zo van dat college deel uitmaken. Dus vandaar is dat zo belangrijk dat je dingen bespreekt. Ik ben wel eens met een mening naar de kerkraad gekomen. Dat ik dacht, nou, we moeten dat punt bespreken en ik denk er zo over. En toen terugging, toen dacht ik er anders over. Hoe kwam dat? Ja, we hadden met elkaar gepraat. Dat kan toch? De kinderdoop is toch voor gelovigen zalig. Dat zal bedoeld zijn, godzalige ouders. Er staat toch doop om te bedienen aan gelovige ouders. Het is dan toch een grote verantwoording als ouder dat je je kind laat dopen. Hoe zit dat? Nou, ik vind dat onderstreept van harte wat uit mijn hart gegrepen is. Welk een ontzaglijke verantwoording het is voor ouders om je kind te laten dopen. Als je niet van plan bent om God te dienen, dan kan je je kind niet laten dopen. Want je moet het voorleven. Voorleven. De eerste vraag is al, hoe heb je belijdenis gedaan? De tweede vraag is, als je dan je kinderen doopt, doe je opnieuw belijdenis, want dan beantwoord je die doopvraag. Die derde vraag, ze godzalig op te voeden. Hoe kun je dat als je zelf een ander voorbeeld geeft? Dus ik ben het helemaal hiermee eens, het is een ontzaglijke verantwoording, die denk ik in onze kerken, heel de gereformeerde gezinten, veronachtzaamd wordt. Ik denk, andere kant, ik bedoel dus, je hebt één gevaar bij het verbondsmatige, allemaal verbondsmatig, dat is het ook niet. Waar het verbond van God de spil is van alles. Maar aan de andere kant, ouders laten met groter gemak hun kind dopen en ze leven gewoon verder. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Als je tegen je kind zegt dat het zich moet bekeren, moet je het zelf ook doen. Anders dan kunnen ze zeggen, genees meester, genees u zelf. Dan werkt het ook niet. Ja, gelukkig, de genade van God schiet er bovenuit. Maar er wordt wel eens lichtvaardig gedoopt, denk ik ook. In die zin, ik zeg niet dat je dan maar niet moet laten dopen, maar dan moet je dus het wel voorleven. Dus alles roept tot bekering. Vandaar vandaag, ook in de volwassen doop al, maar dat komt in de kinderdoop terug. Bij volwassen doop is het tot bekering komen en dan gedoopt worden. Bij de kinderdoop is het gedoopt worden en daarom moet je je bekeren. En daarom mag je je bekeren. God wil je hebben. 1. U komt de belofte toe en uw kinderen. Welke belofte is dat? De belofte van Abraham. Ja. Doopformulier legt die link. Want er wordt eerst gezegd aan Abraham belooft God, ik wil uw God zijn en de God van uw zaad. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 38, 39. U komt de belofte toe. Dus de belofte van Abraham. Maar ik zou er heel duidelijk nog iets bij willen zeggen. En dat is er niet mee in tegenspraak. Maar ik denk zeker ook aan de belofte van Joël. Want er staat, en ge zult de Heilige Geest ontvangen. Nou, zeker is dat de belofte uit Joël. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Maar als je zegt het is de belofte van Joël, sluit het Abraham niet uit. En als je zegt het is de belofte van Abraham, sluit het Joël niet uit. Calvijn die wijst veel op Abraham. Ik heb het eens bestudeerd en ik zeg Abraham ja, maar in eerste instantie Joël in Handelingen 2. Want daar worden die teksten allemaal uit aangehaald, uit Joël 2. Eerst Joël. Maar natuurlijk, dat is hetzelfde als de belofte God van Abraham. Ik wil uw God zijn en de God van uw zaad. U komt de belofte toe en uw kinderen. Dat ligt in elkaars verlengde. Eén verdiept het ander. Dominee, als een kind gedoopt is, word je gefeliciteerd met de doop. Hoe moet je dit dan zien? Als je aan het avondmaal gaat, word je toch ook niet gefeliciteerd? Nou, dat woord is wat minder gelukkig gekozen, denk ik. Ik heb nog nooit iemand gefeliciteerd met zijn doop. Ja, als je het goed bedoelt, dan zit er geen kwaad in, maar het is een te plat woord. Het is Gods zegen toegewenst. Gods zegen op de beslissing. Als jongelui belijdenis doen. Als de ouders hun kinderen laten dopen. En ook denk ik als iemand voor het eerst mocht komen aan het avondmaal. En zo de naam van de Heer mocht belijden. Ja, dan zeg ik toch niet gefeliciteerd. Ik denk dat je dan beter kunt zeggen. Joh, wat fijn. Gods zegen over je keus. Hè? En dat je er nog eens over praat. Dus het woordje feliciteren vind ik minder gelukkig gekozen. Tweede vraag, wordt soms de doop niet te veel gezien als een soort vorm van een feestelijke gebeurtenis? Het is toch een teken en zegel van om het geloof te versterken van de gelovigen? Ja. Het is een teken en zegel om het geloof te versterken. Sacrament. wordt het niet te veel gezien als een feestelijke gebeurtenis. Je mag het zien als een feestelijke gebeurtenis. En dan moet u dat zien zoals in Israël, oud-testamentisch bijvoorbeeld, de feesten waren. Het Pinksterfeest, Paasfeest, later het Loofhuttenfeest, feest van de vernieuwing van de tempel en noemt het allemaal maar op. Al die feesten die hadden, dat was een godsdienstige gebeurtenis en dat was feestelijk. Dus in de zin van in een godsdienstige betekenis mag je zeggen, ja, feestelijke gebeurtenis. Alleen niet platvloers van een feestje, zoals wij dat zo niet. Heilig, een heilig sacrament, maar het is een feest. Het avondmaal is ook een feest, de bruiloftsmaaltijd, trouwfeest. Daar komt het toch vandaan. Maar dan in de goede zin gebruikt, in de heilige zin gebruikt. Kom tot de bruiloft, dat was een feestmaal. Ik zal laatst vanavond nog in Jesaja, 28 geloof ik. Ik zal mijn volk op de berg Sion een vette maaltijd maken. Feestmaaltijd. In Romeinen 3 vers 30 staat, na de maal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorheid door het geloof. Het gaat hier toch om Jood en Heiden. Hoe moet je dat uitleggen? Ja, de vraag stellen is haar beantwoorden in dit geval. Als er staat de besnijdenis door het geloof, dan gaat het over de Joden en de voorheid. Even kijken hoor. Besnijdenis uit het geloof en de voorheid door het geloof. De voorheid, dat zijn de heiden, inderdaad. Daar hoef ik niet verder op in te gaan. Dus je moet dat zo uitleggen dat het uiteindelijk daar gaat over Jood en Heiden. Besnijdenis en voorhuid. Barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Dat zit in een hele reeks van tegenstellingen. Waarom is er binnen de protestantse kerk een derde sacrament bijgevoegd? De belijdenis. Is het niet christelijker om belijdenis te doen door aan het avondmaal te gaan? Ja, die vraag wordt meer gesteld, vooral in die kringen waar het kinderen aan het avondmaal gaan. Met alle argumenten die je daarbij gebruiken kunt. Kan een kind voldoende beseffen waar het om gaat? De betekenis van het sacrament. Bovendien is de belijdenis niet een sacrament. Het is gewoon het supplement of complement, hoe moet je dat noemen. Hè? Het hoort bij elkaar. De kinderdoop en het belijdenis doen is een eenheid. Dat hoort bij elkaar. Dus in die zin mag je de belijdenis wel een sacrament noemen, maar dat is dan een uitgestelde belijdenis die bij de doop hoort. He, bij de volwassendoop doe je eerst belijdenis en dan word je gedoopt. Bij de kinderdoop word je eerst gedoopt en dan doe je belijdenis. Dat verband leg ik nog wel uit. Dus het is geen derde sacrament, maar toch kan ik het begrijpen dat dit er staat. Het is iets heiligs, het is een waarachtige keus. Ik denk dat er generaties zijn geweest in kerkelijk Nederland die dat niet zo serieus hebben genomen, dat belijdenis. Van, nou ja, dat doe je, je bent van de catechisatie af, je bent meerderjarig, je vader en moeder willen het zo graag en noemt het maar op. Dat zijn geen goede redenen, dat kan niet. Het is echt iets heel persoonlijks en dat heeft iets sacramenteels, dat wil ik best zeggen. Maar het is niet een sacrament, het hoort nog bij de kinderdoop. Vrienden, daar laten we het bij. Het is aardig gelukt. En als er nu nog vragen opgeroepen zijn, dan kunt u die de volgende keer beleven en welzijn kwijt. Wij gaan samen zingen nu het 9e vers uit Psalm 51. Vers 9, Gods offers zijn een gans verbroken geest. 9 uit 51.
Do si on bella.
Laten we samen danken. Heilige God in de hemel. Wat bent u heerlijk en machtig. En wat houdt u rekening met onze zwakheid. Dat u het woord, wat genoeg is, nog eens extra wilt onderstrepen door het sacrament. Door het uit te beelden, zichtbaar, in een teken. Maar ook in een zegel, waardoor u verzekeren en verzegelen wil. Alles wat u belooft, in de belofte van het evangelie. Dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. Heer, u hebt gehoord hoeveel vragen er zijn gesteld. En hoe moeilijk het is om met deze dingen soms om te gaan. Hoe teer het ook is en hoe persoonlijk. Geef, Heer, dat we met elkaar daarover in gesprek mogen zijn en blijven. En in liefde elkaar erop mogen manen. Wat hebben we beloofd voor Gods aangezicht. Opdat we zullen worstelen aan de troon van uw genade. Om ook die door de Heilige Geest dat die inwendige besprenging met het bloed van Christus te mogen ontvangen. Heer, ons hart kan er zo naar uitgaan. O, wij bidden u. Kom in ons hart. En werk daar met uw geest. En geef dat we erdoor mogen worden opgescherpt door het onderwijs over de sacramenten, nu over de heilige doop. Heer, mogen we onze doop beleven, telkens weer opnieuw, voor uw aangezicht. U bent het zo waard, dat we die goedheid van u, waarin u ons de hand toesteekt, verstaan, gebruiken, er meer over te weten komen. Bewaart u ons, Heer, onderweg naar huis of waar we nog heen hopen. Mogen we met elkaar meeleven. We zijn een gemeente. Door de doop. Allen leden van uw gemeente. Heren, mag het functioneren. Het lichaam van Christus. Wij danken u van ganser harte. Dat we met zoveel en vanavond hier mochten samen zijn. Rondom dit belangrijke onderwerp. Mag het nog stof zijn tot nadenken. Maar vooral ook tot bekering. Om Jezus wil. Amen. Vrienden, bedankt voor uw komst. Goedenavond en wel thuis allemaal.